Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment digitaal aan ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is vanmiddag uit het Bijbelboek Openbaringen, daarvan het 7e hoofdstuk vanaf vers 9 tot en met het 8e hoofdstuk vers 6. Het thema van de verkondiging is, in de hemel is het stil. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk en dan in het bijzonder het jeugdwerk. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u bij voorkeur maandelijks overmaken op de gebruikelijke en bekende wijze. We gaan nu zingen, Psalm 62, vers 1 en 4. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 89, daarvan het vierde en het vijfde vers, waar we zingen over de macht en de regering van de Heere, die boven alles gesteld is en eindeloos in vermogen is. Psalm 89, vers 4 en 5. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, mogen wij ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij opnieuw over Gods majesteit met Psalm 93, het eerste vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu eerst bidden en danken. In onze dankzegging willen we denken aan Bente Averink, Marcel Straat in Zetten, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat ze daarin was opgenomen. Laten wij bidden en danken. Heere trouwe Vader in de hemel, machtig God, u die alles in uw hand heeft, hoogste majesteit, tot u komen wij met ons gebed. Heere, dat kan zo onbeduidend voelen. Want u, die hoge, heilige God, hoog verheven boven alles, en dan wij met onze aardse zaken. Zo klein, zo nietig, bij u vergeleken. En toch is dat de weg die u ons gewezen hebt, Heere. Heere Jezus, u heeft het aan uw kerk geleerd om te bidden. Om dat zelfs vertrouwelijk te doen. Met u, de Vader in de hemel. Want u hoort het gebed. Heere, wat een wonder is dat. En wij willen u ervoor danken dat we dan ook samen als gemeente ons gebed bij u mogen brengen. Heere, leer ons ook bidden. Leer ons om, wanneer wij tot u gaan, dat zo te doen, dat het ook tot uw eer is, dat het naar uw bedoeling is. Geef ons steeds opnieuw, dat als wij tot u komen, Heere, dat we dat doen met aandacht en vol van ontzag. Voor u, de Heilige en de Almachtige. Maar ook vol met verwachting, omdat u in uw Zoon de deur hebt geopend tot de troon van uw genade. Doe ons die weg bewandelen, Heere. Vermeerder onze gebeden. Wij danken u dat we vanmiddag hier in de kerk mogen zijn en u ons als gemeente opnieuw in de gelegenheid stelt om hier onder uw woord te komen. Wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn daarbij? Wilt u uit de weg ruimen wat ons verhindert om uw woord te kunnen beluisteren en dat tot ons te kunnen laten komen? Open ons hart. Geef ons concentratie en aandacht. Dat wij zo ook op u gericht zullen zijn, Heer. Wij danken u voor de rust en de vrede die wij hebben om naar uw huis te kunnen gaan. Een kerk te kunnen zijn. We denken aan broeders en zusters in de vervolging. Heere, wees ook hen daarbij. Wilt u hen beschermen? En bouw uw kerk, Heere, ook daar waar het koninkrijk van u zo onder vuur ligt. Wilt u werkers uitzenden in uw oogst? Wilt u broeders geven die de verkondiging van uw woord verder zullen brengen? Wilt u geven, Heere, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid over heel deze wereld heen? Wilt u geven dat gaven die u in de gemeente geeft, ook onder ons, tot bloei mogen komen voor uw koninkrijk? En tot verdere ontplooiing mogen komen voor uw koninkrijk? Maak van ons allen, Heere, evangelisten, zendelingen. En laat het zo zijn dat we daarin door uw Heilige Geest worden aangespoord om op de plaatsen waar u ons een plek geeft, van u en uw heerlijke naam te getuigen. Heere, wij danken u dat we ook in de gemeente aan elkaar gegeven worden. Als leden van dat ene lichaam, waarin we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn, waarin we ook met elkaar mee mogen leven in tijden van moeite en verdriet en in tijden van voorspoed en dankbaarheid. En Heere, zo willen we ook samen danken dat Bente Averink weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. We danken u, Heere, dat dat kon gebeuren, dat ze weer zover ook is opgeknapt. En weest u bij haar, ook in haar kwetsbare situatie. Wij bidden u, Heere, voor anderen die te maken hebben met ziekte en zorg. Wees hen nabij. Wilt u zijn bij ons als we juist ook veel te danken hebben? Heere, wijs ons ook steeds opnieuw uw weg in ons leven. Wilt u zelf de leiding nemen en geef dat wij ons ook zullen laten leiden. Geef ons oog voor dat wat u doet en wegen die u wijst. Heere, wij bidden u of u wil zijn met kerken in ons land. Bouw uw koninkrijk in Nederland. Wanneer we zien, Heere, dat het niet van deze tijd is om in u te geloven, om jezelf, je eigen ik op te geven en uit te leveren aan u, Heere Jezus. Wilt u met uw Heilige Geest en met uw woord rijk werken, dat velen u zullen zoeken en vinden. Wij bidden u, Heere, of u een ieder die een taak heeft wil geven wat nodig is, als we gaven mogen inzetten van u gekregen tot opbouw van de gemeente in en rondom deze eredienst. Geef dat we dat met blijdschap mogen doen. Zegent u hen die op afstand verbonden zijn. Geef ons zo met elkaar uw onmisbare zegen bij de opening van uw woord. En Heer, als we dan tot u komen, dan doen we dat vol ontzag. Met het besef, Heere, dat u niets aan ons verplicht bent als wij tot u bidden. Dat het alleen maar genade is dat u een hoorder van gebeden bent. Genade die er is dankzij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor dan ons gebed en breng het voor de troon, Heilige Geest. Omwille van hem, het lam dat staat als geslacht. Amen. Jongens en meisjes, is het bij jullie in de klas wel eens helemaal stil op school? De meester of de juf die zal dat vast wel eens zeggen. Nu moeten jullie helemaal stil zijn. Want we hebben een moeilijke les en ik moet het jullie uitleggen. Dus nu even helemaal stil. Dat is soms best wel eens moeilijk, hè, om stil te zijn. Vooral als je net van buiten komt, je hebt buiten gespeeld en je bent een beetje druk met elkaar. En dan begint de les weer en dan moet je stil zijn. Moeilijk, lastig. Maar het moet soms wel. Anders kun je niet werken. Ik zag ooit in een schoolklas zo'n stoplicht hangen. Ik heb hem even meegenomen voor op de biemen. Rood, geel, oranje en groen. En daar zat een knijper op. En wat de juf wilde, daar zat de knijper bij. Dus als die bij rood zat, dan moest je echt helemaal stil zijn. Dan moest je werken zonder te praten. Als die bij oranje zat, dan mocht je wel met elkaar overleggen, maar wel fluisteren, zachtjes. En bij groen, dan mocht je hardop praten. Weet je waar het ook stil kan zijn? In de hemel, daar gaan we zo in de Bijbel over lezen. In de hemel is het stil. Johannes die ziet in een visioen, hij mag in de hemel kijken. En de Heere God die heeft het stoplicht op rood gezet. Helemaal stil. Alle engelen moeten stil zijn. Iedereen die de Heere God daar groot maakt en looft, die moet ook stil worden. Waarom? Nou, het is omdat het oordeel van de Heere God gaat komen. Maar voor het zover is, eerst stil. Omdat er iets heel ergs gaat gebeuren. Want dat oordeel van de Heere God is iets ergs. Maar ook, jongens en meisjes, omdat de Heere God eigenlijk niet wil dat die erge dingen zouden gebeuren. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren zou gaan. En daarom wordt het stil. En als het stil is, dan kun je sommige dingen juist heel goed horen. Zo hoort de Heere God in die stilte juist heel goed als wij tot hem bidden. Daar luistert hij extra goed naar. Daarover gaan we lezen. Gemeente, wij vervolgen de serie uit het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 7 vanaf vers 9 tot en met hoofdstuk 8 vers 6. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 141 de versen 1, 2 en 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En ze zeiden: amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. Thank you. Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 130, vers 3 en 4. Tekst voor de prediking is Openbaring 8. En daarvan vers 1 tot en met 5. Ik lees vers 1 nog met u. En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Thema voor de preek is: in de hemel is het stil. Drietal gedachten, dat is een stilte vol ontzag, vol van gebed en vol verhoring. Dus in de hemel is het stil, een stilte vol ontzag, vol gebed en vol verhoring. Gemeente, wat zijn er veel geluiden om ons heen. Er is bijna geen plek meer in ons dichtbevolkte Nederland waar het nog echt stil is. Ik denk dat je de meeste kans nog maakt wanneer je in een afgelegen natuurgebied bent en dan 's nachts. Daar kun je misschien nog inderdaad iets ervaren van stilte om je heen. Maar zelfs dan is de kans groot dat je toch nog wel ergens een vliegtuig hoort vliegen. Of in de verte het geraas van een snelweg. En als het een keer echt stil is, dan kan het ook nog zijn dat we dat maar ongemakkelijk vinden. U kent vast wel zo'n moment, op een verjaardag bijvoorbeeld, dat je druk met elkaar aan het praten bent en er zijn allerlei gesprekken aan de gang. Maar dan opeens valt er een stilte. Het lijkt alsof al die gesprekken op hetzelfde moment een pauze hebben of zijn afgelopen. En je kijkt elkaar aan en je schiet misschien wel in de lach. En het voelt even heel ongemakkelijk. Waarom is het opeens stil? Daar is toch geen aanleiding toe. Weet u, natuurlijk zijn er ook momenten waarop we heel bewust het stil maken. Denkt u bijvoorbeeld aan die 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam bij de dodenherdenking. Normaal gesproken is daar een drukte van belang. Heel veel verkeer, heel veel mensen. Maar op 4 mei, dodenherdenking, dan zijn we allemaal 2 minuten stil. En ook al die mensen die daar dan verzameld zijn. Dan hoor je de stilte. Weet je, de wereld is vol geluiden. Als je in het Bijbelboek Openbaring leest, is het niet anders. Johannes die krijgt in het visioen te zien wat er zal gebeuren, zowel in de hemel als ook op de aarde, in die tussentijd, die eindtijd tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Gebeurtenissen die beschreven staan op die boekrol, die eerst in de handen van God de Vader was geweest, die Johannes had gezien op de troon, maar die toen in handen van het Lam, de Heer Jezus, werd gegeven. Alleen Hij was namelijk waardig om die boekrol te gaan openen. Want die boekrol zit dicht. Daar zitten 7 zegels omheen. En inmiddels zijn er 6 van die zegels verbroken. En telkens als de Heer Jezus 1 van die zegels verbrak, dan zag Johannes iets. Ontzagwekkende dingen. Eerst bij de eerste 4 zegels 4 paarden, 4 machten. Waarvan er 1 van God kwam. Dat is het witte paard van zijn woord, van de verkondiging van het evangelie dat over de wereld galoppeert. Om harten te winnen van mensen voor het koninkrijk van Christus. Maar de andere 3 brachten alleen maar rampen over de aarde. Gods oordelen. Nog niet het eindoordeel, maar al wel dat wat daaraan vooraf gaat. Zijn toren over zonde en zondigheid. Over schuld en ongerechtigheid die er op de aarde is, die ook in mensenharten woont. En Johannes die zag oorlogen. Hij zag voedselschaarste, hongersnood. Hij zag de dood. En Johannes zag dat het Gods kinderen niet bespaard bleef, want toen het 5e zegel verbroken werd, toen hoorde Johannes de zielen van de martelaren, degene die waren omgekomen vanwege het getuigenis dat ze hadden, het getuigenis van de naam van de Heer Jezus. En ze riepen het. Hoe lang nog, Heer? En ook het zesde zegel. Johannes zag allerlei rampspoed over de aarde gaan. Tekenen in de natuur. Een aardbeving vol verwoesting. De zon werd zwart, de maan bloedrood. Sterren die van de hemel vielen. De hemel die week als een boekrol, zag Johannes. Waarna de mensen het uitriepen. Naar de bergen en de heuvels. Val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En voor de toren van het lam. Weet, als je het nagaat, alles wat daar gebeurt, dat is een en al geluid. Wapengekletter. Het schreeuwen van mensen in nood. Het roepen van die martelaren. Die verwoestende aardbeving met alle gevolgen die een aardbeving heeft. Mensen die roepen om beschutting. Steeds weer geluid. En ook in de hemel was er geluid. Want dat heeft Johannes gezien in hoofdstuk 7. We hebben er nog een gedeelte van gelezen. Voordat het zevende zegel verbroken wordt, werd Johannes eerst vertroost. Doordat hij zag hoe de 144.000 verzegelden waren voor Gods troon. En die riepen met luide stem. De zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. En de engelen stemden ermee in. En de ouderlingen en de vier dieren die daar waren. Weer geluid. In de hemel wordt God geloofd en geprezen. Geen stilte, maar lofprijzing. En dan breekt Jezus het zevende en het laatste zegel. En gemeente, je verwacht, zeven, getal van de volheid, dat dan nu het eindoordeel zal komen. Dat Johannes dan nu zal gaan zien wat dat inhoudt. Als Jezus terugkomt op de wolk, zal dat niet opnieuw met veel geluid gepaard gaan. Alles wat eraan vooraf is gegaan, dat wijst daar toch op. Als Jezus komt, dan zullen Gods vijanden vergaan. Wie van hem zijn, worden behouden en verhoogd. Maar gemeente, als het lam het zevende zegel kapot heeft gebroken en de boekrol open is, valt het opeens stil. Een stilte van een half uur lang, zo lezen we. In de hemel wordt het stil. Waarom? Waarom ziet Johannes het zo en moet hij het ook zo opschrijven? Gemeente, ook dit moeten we lezen tegen de achtergrond van het Oude Testament. Dat hebben we al eerder gezien in de preken over Openbaring. Het Bijbelboek Openbaring bergt veel beelden en gebeurtenissen in zich die je kunt begrijpen tegen de achtergrond van het Oude Testament. Want daar zie je het ook gebeuren. Voordat het oordeel van God komt, moet het eerst stil worden. Als Habakkuk het oordeel van God aankondigt in zijn profetieën, dan schrijft hij: de Heere is in zijn heilige tempel, wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. De profeet Zefanja, die zegt het zo: wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heere, want nabij is de dag van de Heere. Dat is de dag van het oordeel. Gemeente, het hoort dus bij het oordeel van God dat het eerst stil wordt. Zeg maar de stilte voor de storm. Zo is het in de hemel ook. Voordat het oordeel van God komt en het zevende zegel, nu het zevende zegel verbroken is, nu is het eerst stil. En dan begrijpt u, gemeente, dat is een geladen stilte. Dat is een stilte vol ontzag voor God. Want er staan ontzagwekkende dingen te gebeuren. Zijn oordeel komt. Want is dat niet inderdaad iets om stil van te worden? De Bijbel geeft ons die boodschap heel duidelijk. De Heer Jezus heeft daar zelf ook uitgebreid over gesproken. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Er komt een moment dat u en mijn leven openbaar zal komen voor Gods aangezicht. Alles komt dan in het licht. Het kan zomaar zijn dat u daar liever niet aan denkt. Als je tot je door laat dringen, dan huiver je toch. Dan hou je toch je adem in. Als die heilige God verschijnt, wat zal dat zijn? Wat zal dat ook veel betekenen voor de een behoud, eeuwige vreugde, maar voor de ander verlorenheid, eeuwige ondergang. Wie Christus kent als zijn of haar verlosser, die wordt behouden. Maar wie hem niet kent, die gaat verloren. Die staat er buiten voor eeuwig. Dat is toch om stil van te worden? Vol huiver en ontzag, maar ook misschien wel vol van bezorgdheid, van angst. Hoe zal dat zijn? Hoe zal het dan met mij zijn? Want ja, je kunt toch niet bestaan voor die heilige God. Die een en al majesteit en zuiverheid en heiligheid is. Meet als je daarbij nadenkt, ja dan valt er zoveel in het niet van ons. Dan heb je het niet meer over koetjes en kalfjes. En dan heb je het niet meer over alles wat je zelf gepresteerd hebt en zo. Dan word je toch stil. Maar gemeente, het zijn niet alleen de wezens, die dieren en de ouderlingen en die zielen in de hemel die stil worden. Er is nog iemand stil. En dat is de Heere God zelf. Ook Hij hult zich in stilte een half uur lang. Een half uur, dat is niet zo heel lang. Maar het is toch wel een tijd. Niet zomaar een momentje. Stel dat wij hier nou eens een half uur stil zouden zijn. Echt stil. Nou, dat wordt op de duur heel ongemakkelijk, dat begrijpt u. Maar het is ook moeilijk. Een half uur stilte. Waarbij je je adem inhoudt. Gemeente, zo houdt de Heere God zijn adem in. En daarmee wordt wat duidelijk wat er in zijn hart leeft. Dat de Heere God het nog allemaal een half uur laat duren, extra. Dat Hij niet meteen klaar staat om bevel te geven, om zijn finale oordelen over de aarde uit te gieten. Gemeente, dat komt, en mag ik dat zo zeggen vanmiddag, omdat hem de tranen in de ogen staan. Als menselijk gesproken, dat weet ik, maar dan heeft u daar een beeld bij. Want mocht u denken dat de Heere God een God is die uiteindelijk, als het erop aan gaat komen, ja toch graag zijn toorn en woede doet komen over al zijn vijanden. Nee, zo is die niet. Van de Heere God wordt nou juist gezegd dat hij langmoedig is. Lang van moed, lang van geduld. Hij houdt het zo lang met zondaren en met goddeloze mensen uit. In Klaagliederen 3, vers 33, Klaagliederen, dat weet u, dat is dat Bijbelboek dat gaat over de tijd van de ballingschap. Als Jeruzalem is ingenomen door de vijand, als het oordeel van de Heere God over zijn volk Israël is gekomen, vanwege hun goddeloosheid en hun onbekeerlijkheid. In dat boek Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 33, staat dat machtige zinnetje. Niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. Niet van harte. En in Ezechiël 33 zegt de Heere God het zelf door zijn profeet: ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Jeremia 29. Daar zegt de Heere: ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. En ook de Heer Jezus, gemeente, Gods eigen Zoon. Korte tijd voordat Gods oordeel komt en op hem losbrandt, rijdt hij op een veulen, rijdt hij naar Jeruzalem. En hij kijkt uit over de stad, waarin de mensen hem met Hosanna-gezang binnenhalen. Het is daar een en al geluid. Maar dan wordt Jezus' hart zichtbaar in de tranen die hem in de ogen springen. Hij weent over Jeruzalem. En je hoort het hem zeggen: och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Kijk, gemeente, dat is Gods hart. Mocht het beeld bij u, bij jou bestaan, alsof de Heere God met een zekere genoegen uiteindelijk afscheid neemt en afstand doet van die zielen die hij het leven gegeven heeft, maar die naar hem niet vragen. Zo is het niet. Het gaat hem zo aan het hart. Hij wil niets liever dan dat iedereen die vrede zou vinden bij hem. En toch moet het oordeel uiteindelijk komen. Het kan niet anders, gemeente. Als het nieuwe, het volmaakte, het helemaal goede wil komen, dan moet dat oude, dat zondige, dat kwade en gebrokene uit de weg geruimd. Dan moet de scheiding vallen. Dan moet er gerechtigheid komen. Alleen zo kan aan al die ellende op de wereld een einde komen. Alleen zo kunnen die schreeuwende stemmen van al die lijdende mensen tot rust gebracht worden. Alleen zo kan die cacophonie van het kwaad worden bedwongen. Zoals een chirurg moet snijden om het kwaad eruit te halen. Maar zo moet het oordeel komen. En alle die zich niet wilden bekeren, die zich niet wilden geven aan die boodschap die dat witte paard de wereld in heeft gebracht, ze gaan verloren. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar voor het zover is, is de Heere stil. Stil bij dat ontzagwekkende, dat er mensen verloren gaan. En gemeente, dan worden wij maar ook stil bij die boodschap, toch? Misschien zijn er mensen bij die je kent. Familie, je buren, vrienden. En je vreest voor een eeuwige toekomst. En ja, gelukkig, dat witte paard, dat trekt ook vandaag erop uit. Het woord van God en de kracht van de Heilige Geest, waarmee dat gepaard gaat, de levende Christus. Het gaat over de wereld heen. Nog altijd, en er is tijd. God nodigt mensen uit. Hij brengt mensen erbij. Hij haalt ze erbij. En we moeten er als kerk en als gemeente alles aan doen om dat geluid in die wereld te laten horen. Hier in de kerk en daarbuiten. Het vertellen dat Jezus leeft. Dat God in hem liefde is en vol van genade, dat je behouden kunt worden. Dat geluid mogen we maken. En niet maar wat aarzelend. Nee, laat het helder en duidelijk horen. Laat het helder en duidelijk van u af te lezen zijn. Laat je leven een leesbare brief van Christus zijn. Maar gemeente, wat als, mensen er keer op keer het in de wind slaan? Wat als God het gebed dat je voor je man of je vrouw, voor je buurman of buurvrouw, kinderen, kleinkinderen, mensen op je werk, dat gebed wat je bidt voor hen. Heere, wilt u ze behouden? Kan het niet. Kan ze niet geven, maar wilt u het doen? Wilt u ze tot inkeer brengen? Wat als God dat gebed niet hoort? Nou ja, kan dat eigenlijk? Hoort God die gebeden niet? Dat brengt ons bij het tweede, een stilte vol gebed. Terwijl het stil is daar in de hemelgemeente, ziet Johannes nog wat gebeuren. Er komt een engel naar voren en die loopt naar het altaar dat voor de troon van God staat. En in zijn hand heeft hij een gouden wierookvat. En in die stilte gaat die engel een offer brengen. Een reukoffer. Zoals de priesters in de tempel dat ook deden. Op het uur van het gebed dan werd er een reukoffer gebracht op het daarvoor bestemde altaar in het heilige, vlak voor het voorhangsel, vlak voor de ark van het verbond, waar God woonde. En deze engelgemeente die gaat in dat half uur stilte het reukwerk laten opstijgen tot voor Gods troon. Het begint daar in de hemel, in die stilte, heerlijk te geuren, te ruiken. Want het is ook maar niet een beetje. Staat in vers 3, hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. Gemeente, wat is dat een geweldige boodschap vanmiddag. Als we het in een kerkdienst of op catechisatie of op een gesprekskring, op een vereniging hebben over het gebed, dan gaat het vaak over de manier waarop we bidden. En over de inhoud van het gebed. Misschien ook wel de moeite die je daarmee hebt. En wat bidden nou eigenlijk precies is. Maar gemeente, hier zien we iets waar we het misschien wat minder vaak over hebben, namelijk wat onze gebeden in de hemel doen. Daar zijn ze als reukwerk voor Gods troon. Allemaal. Hij hoort onze gebeden. Is dat niet een geweldige troost? Hij hoorde gebeden van de christenen in Johannestijd. Johannes zal het hebben geweten, gemeente, dat er in die gemeentes waar hij als apostel had gewerkt en die nu zo werden verdrukt, die het zo moeilijk hadden, dat daar veel gebed was. Nou, hier ziet hij het. Dat is maar niet vergeefs. Nee, dat dringt door tot in de hemel. De Heere God hoort de gebeden van hen die leven op de aarde. Terwijl die drie vreselijke paarden daarover galopperen. Hij hoort het van hen die lijden. Hij hoort het gebed van een moeder voor de zoon. Die God vaarwel heeft gezegd. Van een vader voor zijn kind. Van een vrouw voor haar man. Van een kind voor zijn ouders. Hij hoort het gebed van een vriend voor een vriend. Hij hoort je gebed, gemeente. Als je het helemaal niet meer ziet zitten. Als je worstelt met God. Hij hoort je gebed. Als je vastzit in je twijfel. Als je God zoekt, maar je lijkt hem maar niet te vinden. Al die gebeden, ze kringelen als reukwerk voor Gods troon. Ook al kan dat voor ons gevoel soms anders zijn, maar hier wordt de verzekering gegeven. God hoort uw gebed. En is dat dan omdat we dan goed gebeden hebben? Nee, gemeente, het tegendeel is waar. Ons gebed is vaak zo zwak. Dat kan zo op jezelf gericht zijn. Dat kan vol zijn van een verlanglijstje wat je aan God wil vragen. Als u nou is dit en als u nou is dat, dan komt het vast goed. Gemeente, wij bidden vaak niet op de juiste manier. Maar die engel doet er wat mee. Want die engel, die mengt onze gebeden met veel reukwerk, staat er. Reukwerk, dat is in de Bijbel ook het teken van de Heilige Geest. Dat was ook de betekenis van die heerlijke geur in de tempel, in de tabernakel. Als de priester dat reukoffer had gebracht, dan betekende dat het gebed van Israël door de Heilige Geest tot voor Gods troon werd gedragen. Dat is hier ook het beeld. De Heilige Geest, gemeente, die maakt dat je gebed voor God een aangename geur krijgt. Hij neemt onze gebeden en hij ziet wat eraan mankeert, maar hij heiligt ze. Hij zuivert ze. Hij verandert ze soms ook. Want hoe kan dat gaan? 'S Morgens bid je of je behouden wordt tijdens een reis. En opeens is er een ongeluk. Is je ochtendgebed dan niet verhoord? O zeker, het is gehoord bij God. De Heilige Geest heeft je gebed voor Gods troon gebracht. Je bent in leven gebleven. Hij heeft je toch verhoord. Je bidt om genezing, maar kom niet. Gaat slechter. Is het allemaal te vergeefs dan dat je gebeden hebt? Nee. Nee. Zou God als een kind erom vraagt een steen geven voor brood? Nee. De Heilige Geest heeft het geheiligd, voor Gods troon gebracht. En je ontvangt kracht om je kruis te dragen. Je ontvangt kracht om tegen die zonde te vechten. Gaat niet weg. Maar je ontdekt wel wat genade is op de manier van Paulus, die 3 keer had gebeden of God hem wilde verlossen van die lastige doorn in zijn vlees. Maar God die zei tegen hem: Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. Vertrouw daar nou maar op. En ja, de verlossing komt. In heerlijkheid, volkomen. Maar nu is het nog tijd. Nog een half uur. Tijd van genade. Leef van die genade. Of op de manier van de Heer Jezus zelf, die in de hof van Gethsemane gebeden heeft: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van het oordeel aan mij voorbij gaan. Maar hij moest hem toch drinken. Want zijn vader had een groter en hoger plan. Was het dan een gebed wat niet verhoord werd? Ja, het werd gehoord en ook verhoord. Het werd veranderd, geheiligd door de Heilige Geest. Langs deze weg moest de gerechtigheid en vrede komen voor zondaren. Gemeente, God hoort het gebed. U mag erop vertrouwen en dat Hij ermee doet wat werkelijk goed is. Daar mag je op vertrouwen. Het wordt vermengd met de Heilige Geest, met het reukoffer van de Geest. En zo voor Gods troon gebracht en Hij regeert. Alles staat in zijn raadsbesluit. Hij zal zijn raad ten uitvoer brengen. Want dat brengt ons tenslotte bij het derde. Die stilte is ook vol van verhoring. Er komt verhoring op al die gebeden. God gaat antwoorden. De engel neemt namelijk het wierookvat en vult het met vuur uit het altaar. En dan werpt hij het op de aarde. Terwijl het in de hemel nog stil is, gaat het vanaf dat moment op de aarde juist extra hevig tekeer. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving, vers 5. Niet helemaal duidelijk wat dat precies betekent. Bliksem, donder en aardbeving, dat zijn tekenen van Gods oordeel. En dan zou het hier vooral betekenen dat God al die kwelgeest die het ons moeilijk maken, die het Gods kinderen moeilijk maken, die het de bidders zo moeilijk maken, dat hij al die kwelgeesten oordeelt. Dat hij machtig is. Alsof hij vanuit de hemel laat merken. Zij hebben het laatste woord niet. Het kan ook algemene bedoeld zijn. Donder, bliksem en aardbeving, die waren er ook toen bij de berg Sinaï de Heere aan Mozes en het volk verscheen. En dat God zo laat merken, maar ik ben er. En ik regeer. Het loopt mij niet uit de hand. Weet je, hoe dan ook. God antwoordt op het gebed. Het is in de hemel stil, zodat onze gebeden doordringen tot voor Gods troon, omdat God zijn oor geneigd heeft tot ons bidden. Maar op aarde werkt hij. Juist op dit moment. Op het moment dat het zevende zegel wordt verbroken. Gemeente, is dat geen troost? God hoort ons gebed. En daarom is het stil in de hemel. Hij luistert. Hij neigt zijn oor. Roep dan tot hem al uw dagen. Want is jouw gebed er ook bij? Het is toch niet stil in de hemel, omdat u het bidden hebt opgegeven en een biddeloos christen bent? Klinkt jouw gebed voor Gods troon? Weet, gemeente, dat nooit te vergeefs is. Het werkt wat uit, soms moet je erop wachten. Soms komt het anders dan je dacht en had gehoopt. Soms laat de Heere God ook zien waarom hij iets niet verhoort, omdat hij een hoger, groter plan heeft. Maar in de hemel is het stil. God maakt het stil, want sst, er wordt op aarde gebeden. En hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Blijf dan de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord, want er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, zo worden wij stil voor uw aangezicht. Om uw aangezicht ook te zoeken in ons gebed. En Heer, u neigt uw oor, u hoort ons roepen, ons bidden. Wat een troost. Heer, soms weten we niet of dat zo is en twijfelen we daaraan. Maar Johannes heeft het gezien. Het leek alsof de gebeden van zijn medegelovigen in de gemeentes in Klein-Azië niets uithaalden. De verdrukking was er, werd heviger. Maar hij zag hoe er een engel was voor uw troon om de gebeden te heiligen en voor u tot een aangename geur te maken. Heere, wilt u zo ook naar onze gebeden luisteren? Wij belijden u, Heere, dat ook in ons bidden er zoveel ikgerichtheid kan zijn, er zoveel onzuiverheid is. Vergeef het ons, Heere. Neem het weg. Heilig dat. En geef toch dat als wij tot u roepen, dat we dan ook dat wat we aan u voorleggen, bij u mogen laten. Geef ons die genade. Want u regeert. U zit op de troon. Uw raadsbesluit staat vast en u zult dat volvoeren, Heere. En u heeft geen gedachte van kwaad, maar juist van vrede. Heere, laat die vrede komen in ons eigen hart, door het geloof, in de harten van hen die we er zo graag bij willen hebben, Heere. Voor wie wij, zoals wij dat dan zien en beleven, vrezen. Hoe zal het met hem, met haar zijn, als u terugkomt, Heer Jezus? U kent ze. We dragen ze ook nu aan u op, Heere. Wilt u ze toch tot inkeer brengen? Stilzetten? Te machtig worden? Die zich tegen u verzetten? Heere, wilt u geven dat zo ook uw koninkrijk mag komen. Nu eerst al in harten van mensen dat u, Heer Jezus, daar zult regeren. En dan straks eenmaal in heerlijkheid. Heere, wilt u geven dat we dagelijks tot u gaan in het gebed. We belijden u, Heere, dat we er soms zo weinig tijd voor maken. We kunnen zo druk zijn en bezet met van alles. Maar geef ons die omgang met u. In de stilte. In de binnenkamer. Wij danken u, Heere, dat we met Johannes mee mochten kijken. En mochten zien dat ons bidden nooit te vergeefs is. Wilt u ons daarmee bemoedigen? Ook in de strijd van het geloof. Want Heere, er zijn zoveel verleidingen. Er wordt ook zoveel twijfel gezaaid. Houd ons staande, ja, richt ons ook op, Heere. Doe ons vol zijn van u, van uw waarheid en van uw genade. Wij danken u voor de diensten van deze zondag. Gaat u met ons mee als we de komende week ingaan. Breng ons als gemeente samen op die oudejaarsavond, om met u het jaar 2024 te mogen afsluiten. En breng ons ook in uw huis op nieuwjaarsmorgen. Als we dan samen ook het nieuwe jaar mogen beginnen. Voor uw aangezicht. Hoor zo naar onze gebeden. Die wij tot u opzenden. Niet om onze eigen gerechtigheid. Maar omwille van uw gerechtigheid, Heer Jezus, die u aan het kruis hebt verdiend, hoor ons en heilig onze gebeden door uw Heilige Geest. Amen. Tot slot willen wij samen zingen, nadat wij eerst onze gaven hebben geofferd voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan, Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.